Goedemiddag ook van mij. En Wilhelma, bedankt voor die prachtige toepassing van dit gedeelte. En de trouwe manier waarop jij en anderen het iedere week overbrengen aan de kinderen. Dat vind ik geweldig. Ook Rosalie, prachtig. Ik sta hier en dan zie ik iedereen. En dan moet ik eraan herinnerd worden dat ik hier alleen sta als een boodschapper, een postbode. En niet als degene die het verhaal in zijn zak heeft en die dat vertelt. Dus ik mag nu vanuit de rust iets aan jullie vertellen. En dat wil ik doen vanaf Lucas 8, vers 26 tot 39. De bekende apologeet, Britse apologeet, C.S. Lewis heeft al eens gezegd dat als het om Satan en demonen gaat, dat er eigenlijk twee veel voorkomende fouten zijn die wij mensen maken, wij ook gelovigen. De ene is dat wij te veel aandacht aan hem schenken en het andere is dat wij te weinig aandacht schenken. En nu gaat het in dit gedeelte voor een heel groot deel om wat Satan of wat de demonen doen hier op aarde in het leven van een mens. Maar wat nog belangrijker is, is dat wij de Heer Jezus, die hier centraal staat, ook werkelijk centraal stellen. En dat we niet vergeten dat hoezeer wij even de aandacht vestigen op het werk van Satan, dat we vooral gefocust zijn op de persoon van de Heer Jezus en wat Hij in dit gedeelte aan het doen is. We belijden dat Hij de Heer is van het heelal, maar we zien ook heel duidelijk dat in de Bijbel, in het verhaal van de Bijbel, Hij telkens weer uitkomt als de held van het verhaal. Het is niet iets wat wij als christenen voor onszelf zeggen om het maar een goede draai te geven. Maar als we de Bijbel goed beschouwen, goed lezen, als we een gedeelte goed bestuderen, dan zien we ook dat de Bijbel hem op een voetstuk zet. Hem op de positie van prominentie, van verhevenheid zet. En mijn bedoeling, mijn verlangen is dat wanneer we bezig zijn met het woord, dat uw hart naar hem uit zal gaan, uw hart verwondering zal ervaren over hem, over wie hij is, wat hij gedaan heeft. Ook heel concreet wat hij gedaan heeft voor u en voor mij. Net zoals ik dat in de voorbereiding gehad heb. Dat gezegd hebbende wil ik het gedeelte lezen. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: "Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt." Want hij, dat is Jezus, had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vaak aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden, om hem in bedwang te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: "Wat is uw naam?" Hij zei: "Legio," want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden, op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg, en gingen in de varkens. En de kudde stormde van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten ze en berichten in de stad en op het land. Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Ook berichten zij die het gezien hadden, hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Veel in de moderne tijd, ook veel commentatoren, theologen die onder andere over dit gedeelte schrijven, hebben een modern wereldbeeld, een gesloten wereldbeeld, waarmee we bedoelen dat ze het bovennatuurlijke niet als een bestaand iets, als een bestaande factor zien. Ze redeneren het in wezen weg. En het probleem is dat de werkelijkheid niet uitgelegd kan worden zonder die bovennatuurlijke werkelijkheid in ogenschouw te nemen. Je kunt niet alleen met natuurlijke argumenten de werkelijkheid verklaren. Neem alleen maar de Holocaust. Dat zwarte bladzijde van Nazi-Duitsland en eigenlijk van heel Europa. Je kunt het niet volledig verklaren door alleen maar politieke of sociologische redeneringen. Je moet oog hebben voor die demonische invloeden en bekrachtiging van de naties. Nog een opmerking voordat wij beginnen met dit gedeelte is dat het pertinent onwaar is dat alles wat we voor deze in deze tijd voor krankzinnigheid houden, dat bezetenheid of demonische belasting is. Alleen al uit het feit dat ook gelovigen psychische ziekte wel eens ervaren, soms hun leven lang. En we weten uit de Bijbel dat in een mens waar Jezus zijn intrede heeft genomen, waar Jezus troont, dat Satan daar geen zeggenschap over heeft, niet die persoon kan bezetten. Maar tegelijk is het belangrijk om demonische belasting terdege serieus te nemen. En niet te zeggen van alles is eigenlijk maar chemisch disbalans in de hersenen. Het is een echt probleem wat echt bestaat. Ook al zien we het om ons heen in de westerse maatschappij niet of nauwelijks. In andere werelddelen, in Afrika, in Zuid-Amerika, is het soms een dagelijkse realiteit. Iets waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. Moslims waar wij bij Stichting Gaven mee in aanraking komen, spreken vaak over de absolute heerschappij die Satan en demonen kunnen hebben in het leven van mensen en in de maatschappij. het gedeelte, het verhaal over de bezetenen is iets wat in de drie eerste evangeliën komt. Zowel Matthäus als Marcus en Lucas schrijven erover. En als je die gedeeltes naast elkaar legt, dan zul je zien dat sommige feiten anders staan. En ik zal proberen om van tijd tot tijd daar even op in te gaan, even mijn gedachten over te laten gaan. Matthäus noemt in zijn vertelling van, van deze geschiedenis twee bezetenen. En Marcus en Lucas houden het bij één persoon waar ze zich op richten. En sommigen proberen daar een heel probleem achter te zoeken. Ik denk dat de verklaring eenvoudig kan zijn dat Lucas en Marcus eigenlijk de focus willen leggen op één persoon. Zonder te zeggen dat er misschien een tweede persoon zou zijn geweest. Het gedeelte vindt plaats in het evangelie van Lucas tijdens de bediening van Jezus in Galilea. Jezus steekt het meer over naar de Decapolis, de 10 zelfstandige steden die naast Israël leefden. Dat waren 10 heidense steden die daar regering over voerden. En meestal waren daar geen Joden, zeker geen Joden die de wet onderhielden en die de God van Israël trouw waren. Het is het eerste bezoek, het eerste geïnitieerde bezoek van de Heer Jezus naar de heidenen. Het is een eerste bezoek vanuit Israël, vanuit ons volk, naar de heidenen toe, om onder hen iets te doen. Waarom hij daar gekomen is, is niet helemaal zeker, maar vanuit Marcus 4 krijgen we de suggestie dat hij waarschijnlijk daar gekomen is om even rust te krijgen van de menigte die altijd achter hem aanging, altijd naar hem wilde luisteren. Dus even een moment van rust zocht hij. En dat de dingen liepen anders. Gadara, waar het in dit gedeelte over gaat, is in het Jordanië van vandaag, naast Israël, aan de oever tegenover de Galilea. En de geschiedenis begint net na het varen op de meer, net na het stillen van de storm. De zee, dat in de Bijbel zo vaak staat, symbool voor vijandschap, voor de dood, voor gevaar, werd gestild en gehoorzaamde de opdracht van de Heer Jezus. Hij brengt werkelijk rust in de storm. En de verbaasde discipelen vragen dan in vers 25, wie is deze, wie is hij? En in het vervolg van de hoofdstuk lijkt Lucas door wat de Heer Jezus aan het doen is te willen vertellen, te willen antwoorden op die vraag, door iedere keer iets te laten zien van de macht van Jezus en van wat hij allemaal kan. En na de bevrijding van deze man, van deze bezetene, keert Jezus terug naar Galilea. Hij wordt daar verwelkomd door de menigte natuurlijk. En ook door een bloedvloeiende vrouw die door hem genezen wordt. En tegelijk ook uit haar sociaal isolement gehaald wordt. Ze mag weer in de maatschappij opgenomen worden. Daarmee toont de Heer Jezus zijn heerschappij, ook over ziekte. En dan wordt hij ontmoet hij Jairus en wekt hij zijn dochter uit de dood. Waarmee hij weer laat zien dat naast alle andere dingen, het stillen van de storm, het verlossen van de bezetene en de genezing van een bloedvloeiende vrouw, ook heerschappij voert over leven en dood. En na al deze dingen zendt hij de 12 uit. En heel expliciet aan het begin van hoofdstuk 9 geeft hij hen macht over demonen en ziekte. En geeft hij hen de opdracht om Gods koninkrijk te verkondigen en zieken te genezen. Het lijkt er daarom op dat de verschillende tekenen die wij in hoofdstuk 8 zien, als een soort training en voorbereiding dienen voor wat de discipelen later moeten doen. Iets wat duidelijk opvalt bij Lucas is iedere keer zijn nadruk op de omgang die Jezus met mensen heeft. En de impliciete boodschap die hij daarin zendt, dat een deel van de verlossing die Jezus teweeg brengt, is het herstellen van onze menselijkheid. Het herstellen van onze menselijke waardigheid als personen, mensen die naar Gods beeld in de imago Dei geschapen zijn. En nu na deze introductie wil ik dichter naar de tekst toe en kijken naar wat er precies daar staat. In een tijd van grote problemen, hoe kijk je naar een persoon waar je mee in conflict staat? Of een moeilijke relatie? Een plaats wat hopeloos lijkt. Is het voor je een gegeven? Een feit die je moet accepteren? Iets om je erbij neer te leggen? De vleeswording van Jezus geeft ons de hoop op verandering in de meest hopeloze situaties. Omdat Hij in de duisternis van ons bestaan gekomen is om verandering te brengen. In deze geschiedenis kijken we die hopeloosheid recht in het gezicht. De andere evangelisten beschrijven ook de situatie van deze bezetenen. Matthäus, in Matthäus 8, spreekt over die twee bezetenen dat ze zo gevaarlijk waren dat niemand langs die weg voorbij kon gaan. Marcus voegt eraan toe dat niemand in staat was deze man in bedwang te houden. En dat hij daar stond dag en nacht en schreeuwde en zichzelf verwondde met stenen. Lucas zegt even verderop dat de onreine geest iedere keer die man aangegrepen had en niemand hem in bedwang kon houden. Dat zelfs de boeien die op hem geslagen waren door hem moeiteloos verbroken werden en dat hij weer naar de eenzaamheid ging. De verschillende evangelisten spreken over het gebied waar dit alles plaatsvindt met twee namen. De een noemt het Gadara en de ander Gergesa. En sommigen die lijken daar behoorlijk over te struikelen. En die trekken de historische betrouwbaarheid van dit gedeelte heel erg in twijfel daarom. Maar het is belangrijk om te bedenken dat als de evangelisten hier over een gebied spreken, dan is het wat algemener dan als ze het situeren in een bepaalde stad. Als ze zouden zeggen, het is in die stad of in die stad gebeurd, dan is het moeilijker om twee gebieden te verenigen. Maar als je een gebied noemt waar dit allemaal plaats heeft gevonden, dan kan het prima overlappen. Dan is er in wezen niet een echt conflict in de tekst. Mocht je echt inzitten over de verschillen in de tekst, spreek me gerust na de preek aan. En dan kunnen we daar gerust verder en dieper naar kijken. Het belangrijkste van de geografische bepaling is dat de evangelisten laten zien dat wat hier plaatsvindt is in heidens gebied. Dat Jezus werkelijk naar de heidenen toe gaat. Buiten Israël, buiten wat je zou kunnen zeggen de comfortzone gaat. Het is dan duidelijk dat de confrontatie met deze bezetenen vrij meteen plaatsvindt, gelijk als Jezus aan land komt. Het lijkt erop dat de bezetenen hem opwachten. Misschien wist hij niet precies wie het is die hij tegen gaat komen. En let dan op in vers 27 hoe Lucas deze man beschrijft. Het is een man uit de stad. Al lange tijd was hij door demonen bezeten. Hij is naakt en hij woont niet in een huis, maar in een begraafplaats. En waarschijnlijk heeft niemand van ons zoiets meegemaakt. Dat kom je niet vaak tegen. En daardoor kan het wat abstract of ver weg lijken. Daarom is het goed om je iets te bedenken. Vrouwen, stel je eens voor dat je man op een dag zijn verstand bijster raakt. Dat hij niet meer voor jou en voor de kinderen kan zijn. Dat hij gewoon in plaats van in de maatschappij zich terugtrekt. In een begraafplaats gaat wonen. Dat hij naakt rondloopt. Gewoon even bedenken om dit gedeelte dichterbij te brengen. Om te beseffen wat deze man overkomen is. Wat hij meegemaakt heeft. Maar ook wat zijn sociale context heeft meegemaakt. Deze man had namelijk een verhaal, een voorgeschiedenis. En toen hij wegviel, liet hij bij iemand, bij mensen, bij vrienden, bij familie, misschien bij vrouwen en kinderen, een leegte achter. Ik weet, we zijn begin van dit jaar met het gezin in San Francisco in Amerika geweest. En wat me best wel schokte, is dat als je daar door de straten loopt, dan wordt het straatbeeld bepaald door hoeveel dak- en thuislozen daar zijn. En dat ze gewoon het straatbeeld kleuren. En ik liep daar met Joël, mijn zoon, en ik besefte dat ook deze mensen die daar liggen, die daar dag in dag uit leven, eens kleine kinderen waren. En dat hun ouders waarschijnlijk niet zoiets hadden van, ja, als mijn kind groot wordt, wil ik dat hij dag- en thuisloos wordt, hier op de straten van San Francisco. Dus even om het vanzelfsprekend te noemen, zijn situatie is niet al zo geweest vanaf het begin. Hij is niet zo geboren. En bedenk dan dat Jezus gekomen is om juist in deze hopeloze toestand verandering te brengen. Deze man die nu bezeten is, die bijna al zijn waardigheid, menselijke waardigheid, kwijt is geraakt, voor hem is Jezus gekomen om hier verandering te brengen. Het moet je een opgelucht gevoel geven dat Jezus, onze koning, gekomen is om de mensheid te herstellen. Om datgene in deze man, datgene wat in hem niet klopte, maar ook datgene wat in ons niet klopt. Daarvoor is hij gekomen, onder andere om dat te herstellen, om dat recht te zetten, zodat ons hart georiënteerd is op God. Hij kwam deze man bevrijden van zijn slavernij aan demonen en ons van slavernij aan schaamte, aan schuld. Maar bedenk tegelijk hoe diep deze man gevallen is. Er moet namelijk heel wat gebeuren met iemand om helemaal uit de maatschappij te raken. Om naakt te gaan leven, om bij de graven te gaan wonen. In Matthäus 12, 45 wijst de Heer Jezus erop dat meervoudige bezetenheid een verergering is van demonische belasting. En iets wat mensen uit alle macht moeten voorkomen. Dit alles om te zeggen, je komt niet zomaar in zo'n situatie terecht. En deze man staat symbool eigenlijk voor mensen in het algemeen. Hij is tegelijk een slachtoffer. Slachtoffer van het werk van Satan, van de demonen. Maar ook een dader. Iemand die zelf verkeerde beslissingen heeft genomen. En voor een deel in ieder geval aan zichzelf te danken heeft dat hij hier gekomen is. En het is terecht als wij een gevoel van weerzin, van schok ervaren, over het feit dat deze man in een begraafplaats woont en dat hij naakt rondloopt. We krijgen hier de contouren van het werk van Satan te zien. Hoe hij een mens afzondert, in sociaal isolement brengt. Maar ook hoe hij hem ontkleedt en steeds verder zijn grip over zijn leven ontneemt. En bedenk dan weer dat Jezus hierin gekomen is, in deze put van het bestaan, om deze man te verlossen. We zien dat de aanwezigheid van Jezus een geweldige confrontatie ontketent tussen de demonen en de Heer Jezus. En let dan vooral op hoe oneven de verhouding is tussen de demonen en Jezus. Soms wordt de confrontatie tussen de Heer Jezus en Satan voorgesteld als een oorlog tussen gelijke machten. Die gedachte wordt dualisme genoemd, alsof het twee gelijke machten zijn die aan het strijden zijn. Dat het spannend is hoe het precies af zal lopen. Eén punt ter overweging. Als in het begin van een conflict je tegenstander op de knieën naar je toe komt, dan is het een hint dat de verhouding niet helemaal gelijk is. De demon schreeuwt: wat heb ik met u te doen? Dat is een Hebreeuwse manier van zeggen, wat zoveel betekent als: val me niet lastig. En het klinkt alleen als disrespect, misschien als het hierbij zou blijven. Maar hij voegt eraan toe: Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, ik bid u dat u me niet pijnigt. Nog net op de boot vroegen de discipelen zich af wie de Heere Jezus nu precies is. En deze demon valt neer voor de Heere Jezus en betuigt dat hij de Zoon is van de Allerhoogste God. Het is ironisch dat een demon dat doet. Twee van de kernbegrippen die ons als discipelen kenmerken. Dat we buigen voor de Heer Jezus, voor zijn macht. En dat wij zijn naam en wie hij is belijden. Wij doen het natuurlijk anders dan deze demon. Niet met vrees en afschuw. Maar met liefde voor hem die ons heeft lief gehad. Die alles voor ons heeft overgegeven. En de demon noemt Jezus bij zijn naam. Waaruit sommigen concluderen dat hij hem probeert te bezweren. Probeert in zijn macht te krijgen. Zoals in allerlei oude tradities in die tijd gewoon was. Maar zijn erkenning wat hij tegelijkertijd geeft van Jezus als Zoon van de Allerhoogste God maakt het een beetje nutteloos om dan die Zoon van de Allerhoogste God in je macht te krijgen. Deze demonische macht weet ook dat zijn einde is om gepijnigd te worden en dat Jezus de bevoegdheid heeft om hem te binden en naar de afgrond te sturen. Hij smeekt Jezus daarom om het niet te doen. En het is ironisch dat de demonen vragen om niet gepijnigd te worden. Zij, wiens enige doel van hun bestaan, enige doel op aarde, is om mensen te pijnigen, te folteren, om mensen te verderven. Zij vragen de Heer Jezus om barmhartig te zijn over hen. Hoe gek kan het worden? Satan en de demonen erkennen, beseffen dat de Heer Jezus overwonnen heeft en dat hun ondergang zeker is. We mogen daarom blijdschap voelen, omdat Jezus overwinnaar is over de boze. Ze zullen hun verdiende loon ontvangen. De overwinning van onze God zal volkomen zijn. Vers 29 wijst erop dat de uitdrijving langere tijd duurde. Het was een proces, niet een enkel bevel wat de Heer Jezus geeft. En hier vertelt Lucas meer over de toestand van de man. Het lijkt erop dat de man steeds ergere aanvallen ervoer van de demon. In een rustige periode werd hij geboeid en geketend. Maar op het moment dat de demon hem aanviel, maakte hij zich moeiteloos los. En op het moment van de confrontatie lijkt het allemaal verleden tijd, een opgegeven zaak door de maatschappij. En dan vraagt Jezus naar de naam. En het is niet precies duidelijk aan wie hij die vraag stelt. Aan die man of aan de demon. Het lijkt mij aannemelijk dat de Heer Jezus die vraag stelt aan de man. Juist omdat hij oog heeft voor de mens. Juist omdat hij gekomen is om hem te herstellen. Van zijn slavernij aan de demon op te richten. En hij wil hem door te vragen naar zijn naam, herinneren aan zijn waardigheid als mens, herinneren dat hij een persoon is, niet zomaar een lege huls waar een demon in huist. Maar de demon beantwoordt de vraag. Legio of legioen, dat is de aanduiding die ze geven, en dat is een legerterm. Het geeft ook een bepaalde militaire dimensie aan deze confrontatie. En legioen was in de tijd van het Nieuw Testament een divisie van pakweg 6000 soldaten. Je zou het gevoel kunnen krijgen dat de Heer Jezus omsingeld wordt door een veel grotere, veel sterkere macht. En hij is daar maar in zijn eentje. Uit de interactie die daarna volgt, zou het erop kunnen lijken dat de demonen met Jezus gaan onderhandelen. En dat Jezus daarop ingaat. Maar hoe anders is het dan verslagen van uitdrijvingen in het Oude Oosten, zoals men dat toen gewend was. Waar het punt was vooral dat degene die de uitdrijving doet, de demon probeert tevreden te stellen. Ook in verslagen van demonenuitdrijving in de moderne tijd, vooral onder moslims waar we contact mee hebben, zien we dat ook daar men vooral zoekt uit alle macht de demon alles te geven wat hij nodig heeft, wat hij wil, zodat hij een persoon in vrede laat. Hier is er geen enkele twijfel mogelijk over de vraag wie hier de Heer is en wie de knecht, wie te gehoorzamen heeft en wie niet. Het verzoek van de demonen is om niet naar een eindoordeel verbannen te worden in de afgrond. Het is zo bijzonder dat we er makkelijk overheen lezen dat de demonen aan Jezus vragen om hen niet te gebieden. Alle drie evangelisten laten zien hoe hopeloos de toestand van deze man is. Hoe groot het demonenleger is. En hoe onmogelijk het is voor de maatschappij om deze man in bedwang te houden, laat staan hem te helpen. En dan komt de Heer Jezus naar voren en meteen capituleren de demonen. Ze vragen hem om hen niet te bevelen, want ze weten dat dan hun ondergang zou komen. Net voor dit gedeelte, na het stilte van een storm, vragen de discipelen wie de Heer Jezus toch is. Hier wordt hun vraag op een praktische manier beantwoord. Jezus is wat wij in de theologie noemen Christus Victor. De theologische term waarmee we vieren dat Jezus overwinnaar is over de machten. Alle machten van de duisternis zijn door hem ontroond, ontwapend. In dit gedeelte zien we zijn absolute macht, zijn autoriteit. En aan het kruis zien wij zijn overwinning over hen door zijn gehoorzaam lijden. Daarin zien we hoe Gods wijsheid weerspiegeld wordt, die de wijsheid van Satan overwint. In vers 32 komen de varkens in beeld. Onreine beesten die alleen maar nog meer accentueren dat het heidense omgeving is. En het verzoek van de demonen wordt een smeekbede om in die varkens in te gaan. Alfred Edersheim, een Joodse gelovige uit de 19e eeuw, heeft een klassieker geschreven over het leven en de de tijd van Jezus de Messias. En daarin gaat hij in op de visie onder Joden op demonenuitdrijving. En hij staat daar stil bij het belang van een visueel bewijs wat geleverd kan worden dat de demonen werkelijk uit iemand gegaan zijn. En het was traditie in die tijd om een grote kan met water te zetten naast degene waar de demon in huist, zodat wanneer de demon uit zou varen, dat die kan zou vallen, waarmee men kon bewijzen de demon is inderdaad uitgegaan. Het zijn natuurlijk naïeve gedachten, dwaze gedachten van mensen die niet de bevoegdheid bezaten om demonen werkelijk uit te drijven. Maar die bevoegdheid, die macht heeft de Heer Jezus natuurlijk wel. En het kan heel goed zijn dat hij die varkens bewust gekozen heeft om een zichtbaar bewijs te leveren dat de demonen inderdaad de man verlaten hebben. Dat die man zichtbaar bevrijd is. Waarom laat Jezus de demonen in de varkens varen? Willen de demonen verbanning ontlopen? Willen ze verder een leed veroorzaken of Jezus in diskrediet brengen? Een verklaarder schreef: we moeten tevreden zijn met het ontvangen verslag, zonder ons bezig te houden met vragen waar de tekst over zwijgt. De verwoestende kracht van het kwaad wordt hier heel duidelijk zichtbaar door de manier waarop de kudde varkens op hun dood afstormt. En één ding is duidelijk: de demonen hebben de man verlaten. En de varkenshoeders, waarschijnlijk geschokt door wat ze net gezien hebben, vluchten naar de stad. Hoe vertel je dan zoiets? Hoe vertel je dat je 2000 varkens bent kwijtgeraakt? Hoe vertel je wat je net gezien hebt? Ze maken hun nieuws als ooggetuigen bekend in de stad en in de omliggende dorpen. Het verslag van de varkenshoeders wekt natuurlijk zoveel belangstelling op dat bijna iedereen uit de omgeving daar komt om zelf te zien wat er precies gebeurd is. En ze vinden geen varkens en ook geen bezetenen meer. Let op de beschrijving van de ex-bezetene door Lucas. Hij zit aan de voeten van Jezus. Hij is niet meer een bedreiging. Hij zoekt niet meer de eenzaamheid op. Hij schuwt Jezus niet meer. Zijn houding is die van een discipel aan de voeten van Jezus. Nederig en leergerig. Ten tweede, hij is nu gekleed zoals iedere zelfbewuste persoon. En hij is weer een rationeel denkend persoon. Misschien dat hij een gesprek raakte met de mensen die daar kwamen. En dat zij ook hieruit afleiden dat hij hersteld is. Het is in ieder geval duidelijk dat de hoofdstuk met de demonen achter hem ligt. En dat hij nu uit kan zien naar zijn terugkeer naar huis, naar zijn familie, naar de maatschappij. En het is duidelijk niet het punt waar de tekst om gaat. Maar ik wil vragen hoe open wij als gemeente zijn om zo'n persoon in de gemeente te ontvangen. Zo iemand die net bevrijd is van een enorme last. Goed, dit profiel van een bezetene, dat komt niet heel vaak voor. Maar wat van mensen die uit de wereld komen, die uit de wereld van criminaliteit komen, of verslaafden, of ex-prostituees. Laten we streven om een open gemeente te zijn, een uitnodigende gemeente, waar geen hoge drempels zijn, omdat wij met Luther betuigen dat wij een gemeenschap van zondaren zijn. Zondaren die van genade leven, door genade gered zijn. Maar terug naar de tekst. Wat is de reactie van de mensen op wat ze net gezien en gehoord hebben? Ze werden bang. Een natuurlijke reactie op wat je net gezien en gehoord hebt. Maar een belangrijke vraag is waar die angst je naartoe leidt. Waar je met die angst naartoe gaat. Verder bij God vandaan of juist dichter naar hem toe. En de varkenshoeders herhalen hun getuigenis. Let op hoe Lucas het beschrijft. Ze vertellen hoe de bezetene verlost werd. Maar dan komen de inwoners tot hun eindbeslissing. Jezus moet vertrekken. En Marcus wekt de indruk op dat het financiële verlies wat ze net geleden hebben, de reden is dat ze hem weg willen. Het is tragisch dat die angst van de Gadarenen hen verlamt, zodat ze de waarheid van wie Jezus is en wat hij met die verloste man gedaan heeft, dat ze dat niet kunnen zien. En Jezus, hij willigt hun verzoek om nooit meer in hun gebied te komen, gewoon in. Het is aangrijpend als Jezus ergens niet meer welkom is. En hij maakt zich gereed om te vertrekken. En dan smeekt de verloste man hem om met hem mee te gaan. En dan gebeurt er iets verrassends. Jezus zegt nee. Eerder hadden de demonen gesmeekt en Jezus willigde hun verzoek in. Later vroegen de inwoners van het gebied of Jezus wil vertrekken. En opnieuw doet Jezus wat zij vragen. En nu als een discipel een heel natuurlijk verzoek indient en hem voorlegt, weigert Jezus. Wat maakt de Heer Jezus zo bijzonder, zo onvoorspelbaar, zo moeilijk in een hokje te plaatsen? Als de Heer Jezus je gebed beantwoordt, kun je daar niet zomaar rechten aan ontlenen. Dat zien we uit dit gedeelte. Het is niet altijd goed als hij ja zegt op je vraag. En het is niet altijd negatief als hij nee zegt. En dan draagt Jezus op aan deze man om terug naar huis te gaan. Maar wel met een nieuwe levensmissie. Om te vertellen wat God voor hem gedaan heeft. En de man heeft inmiddels genoeg gezien en gehoord. En hij begrijpt zijn boodschap. Zijn opdracht. Hij wordt de eerste zendeling voor Jezus. Hij verkondigt, staat in dit vers. En Lucas gebruikt heel bewust die theologisch geladen term. Om te benadrukken dat de man zich werkelijk inzet om zijn opdracht te vervullen. En let dan natuurlijk ook op de conclusie die de man trekt over de identiteit van de Heer Jezus. De man heeft zoveel gezien van God, van zijn macht en zijn liefde in het optreden van Jezus, dat hij zijn opdrachten om te vertellen wat God aan hem gedaan heeft, recht doet door aan iedereen te verkondigen wat Jezus gedaan heeft. Niets is helemaal wat het lijkt in dit gedeelte. Er is een subtiele ironie die we niet moeten missen in dit gedeelte. Omdat het de wijsheid en de goedheid van Jezus laat zien. De demonen lijken hun straf te mogen ontlopen. Maar door hun eigen kwaad storten zij in het verderf. De inwoners van het gebied zien Jezus op hun verzoek vertrekken. Maar krijgen een vaste evangelist van hem voor vast erbij. De bevrijde man mag Jezus niet volgen, maar wordt een getuige van Jezus in zijn woonplaats. En wordt daarmee de eerste volgeling op afstand. Net zoals wij vandaag. Deze geschiedenis leert ons hoe groot de macht van Jezus is in de geestelijke rijk. En helpt ons beter te beseffen wie hij is. Het laat ons zien hoe Jezus kwam om mensen die in onmacht gebonden waren te bevrijden, zodat ze voor hem kunnen leven. En het geeft ons een voorbeeld om na te volgen, wanneer wij ook de bevrijdende kracht van Jezus hebben ervaren, om over hem te spreken, om zijn naam te verkondigen. En voor een ieder die de Heer Jezus niet kent, niet van harte lief heeft, de uitnodiging om tot hem te komen. Hij kwam niet alleen om te bevrijden van demonen, maar ook te bevrijden van die bindende krachten van ongeloof, van wereldsgezindheid. Kom tot hem. En als je vragen hebt over hoe dat moet en hoe dat kan, schiet me gerust aan naar de preek. Amen.